Efeziërs 1, 15 tot en met 18. Ik lees vooruit de NBG. Wat Paulus zegt. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. U gedankende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping werkt, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen. Een paar maanden geleden was ik op weg met de fiets, moest boodschappen doen, moest naar de Lidl gaan. En doe dat regelmatig. En van achter op mijn fiets heb ik twee grote fietszakken. En in een van die fietszakken zit mijn fietsslot. Daarin doe ik ook mijn boodschappen. En ik heb de gewoonte als ik aankom, ergens, dat ik mijn fiets op slot doe. Ja, het is niet een fiets, ik moet er heel voorzichtig mee zijn. En ik doe hem niet op slot aan zichzelf, ik maak hem altijd vast aan een paal. En ik kom aan de Lidl en ik doe mijn fiets vast aan de paal met een spiraalslot. Ik bind hem vast, klik, goed, fiets op slot. Maar iedereen weet natuurlijk, als je een fietsslot hebt, is het zeer aangeraden dat je ook de sleutel mee hebt daarmee. En terwijl ik mijn fiets op slot deed, was ik aan het nadenken. Heb ik wel mijn sleutel mee? Maar ja, het was nu te laat. Mijn fiets zat vast aan de paal. Ik kon er niks meer aan doen. En ik moet zeggen, ik begon een beetje mijn innerlijke vrede te verliezen. Hoe meer ik mijn broekzang doorzocht, hoe meer ik besefte dat de terugweg naar huis lang zou zijn. En begon nogmaals mijn broekzak te doorzoeken, mijn jaszak. En na een paar minuten begon ik echt te beseffen, ja, ik heb het hier zitten, ik ga morgen te voet naar huis gaan. Ik deed nog een laatste wanhoopspoging. En ik voelde zo aan mijn rechterzak. Ja, Hans van onder zat daar hier in zakdoekjes en zat daar een propje van onder. Ik zeg, wat is dat hier? En kijk zo, ik doe dat open. En geluk, ik had mijn sleutels gevonden. Ik had ze gevonden, ja. En mijn vrede keerde terug. Ja. Wel, ik kon gerust dus mijn weg verder zetten en mijn boodschappen doen. Had ik geen sleutel, dan kon ik niet verder gaan met de fiets. En waarom zeg ik dat nu zo? Wel, het is ook de mens die geen geloof heeft, die kan ook niet weg op zijn weg. Dus die mist zijn doel. Die zit ook vast. Als je geen geloof hebt dat je moet ontvangen van God, dan kan er geen vooruitgang zijn in je leven. Zonder de sleutel van God te ontvangen, kom je niet tot je recht. Als God die sleutel niet geeft aan jou, dan ben je reddeloos verloren. Maar een mens die tot geloof komt, die weet wat dat is om tot geloof te komen. Maar iemand die dat niet weet, denkt daar helemaal anders over. Wat denkt een mens namelijk over ons, over het christelijke geloof? Wel, mensen zeggen dat, mijn moeder zegt dat veel, je gelooft jij wel, maar ze zegt dan altijd, dat is een hoop dat jij hebt. En als je maar lang en hard genoeg hoopt, zal dat voor jou ook wel werkelijkheid worden. En dat is goed. Dat is goed voor jou, zegt ze. Maar ze beseft niet dat het een zekere hoop is dat we hebben. Maar zij denkt dat het een hoopvolle toekomst is waarop we op hopen, maar in feite niet zeker zijn. Zo'n beetje een placebo-effect. Je neemt een medicijn. Het is geen medicijn. Je denkt dat het een medicijn is en je hoopt dat het zal werken. En zo denkt de mens die God niet kent ook over het christelijke geloof. Maar we leren heel duidelijk uit Gods woord dat geloof iets heel anders is dan wat de mensen denken. Hebreeërs 11 vers 1 zegt dat het geloof de zekerheid is van de dingen die we hopen. Het is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus we hopen wel, maar het is een zekere hoop. En dat is nu precies het verschil tussen de hoop in een mens en de hoop die uit God komt. We weten, al beseffen, maar al te goed, dat alle beloften van God ook waarheidsgetrouw zijn. Niet omdat je dat zelf hoopt, maar omdat God jou de geest heeft. Zoals we ook weten, Romeinen 8, 16 zegt, dat Gods geest onze geest overtuigt dat we kinderen van God zijn. Okay? Dus dat is het verschil tussen geloof uit God en geloof uit mensen. Maar dat geloof, dat is niet alleen gekomen, er is daar nog iets bijgekomen. Geloof bewerkt niet alleen een zekerheid, het bewerkt niet alleen een zekere hoop, maar het bewerkt ook een honger naar God. Het doet ons verlangen om doordrongen te worden van wie God is. Het doet ons verlangen om meer en meer te gaan weten over dat koninkrijk die onder de mensen gekomen is. Dus, het zit in een beginfase. Het geloof is ons geschonken, maar het moet nu gaan groeien. Het is ontkiemd in ons hart, het moet nu gaan groeien. En dat is wat dus Paulus, wat we gelezen hebben in vers 15, Paulus zegt, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus. Hij begint daarmee. Hij wist dat er daar in Efeze een aantal christenen zaten die dus de sleutel ontvangen hebben. Die het geloof ontvangen hebben van God. En dat geloof had ook een bepaalde vorm aangenomen. Het was nog in zijn beginstadium. Het was al een beetje gegroeid, maar het moest nog opwassen, het moest nog groeien. En dat is nu precies het gebed van Paulus. Paulus bidt dat niet alleen in de Efezesbrief, maar hij bidt dat ook in de Filippenzenbrief. Hij wil dat dus de Efezes groeien in de kennis van God. Ik ben momenteel een boek aan het lezen over David Brainerd. Ik weet niet of iemand dat kent. Ik had dat boek gekocht. David Brainerd is een Amerikaanse evangelist die in de 18e eeuw uitgestuurd geweest is naar de Indianen. En de persoon die over David Brainerd spreekt is Jonathan Edwards. En ik ben een beetje blijven steken bij hem. Ik heb zijn bekeringsverhaal gelezen. Ik ben nu ook weer bezig met David Brainerd. Maar ik vond het zo belangrijk om dat een keer te vertalen naar jullie. Het bekeringsverhaal van Jonathan Edwards. Ik zal eens vertellen wie hij is. Was een Amerikaanse opwekkingspredikant in de 18e eeuw in Noord-Amerika. Het waren toen nog geen Verenigde Staten. Het waren toen Engelse en Franse kolonies. En Jonathan Edwards was een zeer gekend man onder de Engels sprekende en de Engels sprekende wereld. En hij werd toch wel gerekend tot een van de grootste denkers van die dagen, sinds Augustinus en Paulus. En hoe is hij tot geloof gekomen? Ga je dat een keer zeggen. Als kind van 7 of 8 jaar kwam hij diep onder de indruk van een oppakking, toen gaande in de gemeente van zijn vader. Zijn vader was oppakkingspredikant daar. Hij kwam onder de indruk daarvan. Maar het is in feite maar pas 10 jaar later dat hij tot inkeer kwam. Dat er een drastische ommekeer kwam in zijn leven, laat het me zo zeggen. Voor die ommekeer was hij in feite 10 jaar een doorsnee christen. Van zijn 8 tot zijn 18 jaar. En hij deed wel mee aan de godsdienstige activiteiten. Hij deed wel religieuze oefeningen. Hij bad ook 5 maal in de dag. Hij was een doorsnee christen. Maar hij moet erkennen, hij zegt dat ook later, dat hij na een tijdje zich begon te vervelen. Dat hij wat eentonigheid had in zijn leven. Geen ware vreugde. Hij had een gebedsleven, maar het was niet diepgaand genoeg. En dat duurde zo'n tijdje, 10 jaar. Dus zijn christen zijn begon in feite maar op zijn 18-jarige leeftijd. Plus het feit dat hij ook een verschrikkelijk probleem had met een bepaalde leer van God. Namelijk de leer van de uitverkiezing. Dat God beslist wie gered wordt, maar dat hij ook beslist wie niet gered wordt. Johannes Calvin noemde dat, 200 jaar eerder noemde hij dat, het decretum horribile, het huiveringwekkende besluit dat God kiest wie verloren had en dat God kiest wie gered wordt. En hij had daar een probleem mee. Maar zoals ik al gezegd heb, hij was 18 jaar en er kwam één vers uit de schrift tot hem, moet er niet naartoe gaan. En dat trof hem zo diep. Het staat in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 17, gaat u voorlezen. Ik kwam dat tegen en er staat aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Je is 18 jaar en hij beschrijft nu, ik ga het voorlezen, wat dat er gebeurd is met hem op dat moment. Ik lees het letterlijk voor, ik heb het vertaald. Hij zegt dit, terwijl ik dit vers las, kwam er in mijn ziel een gewaarwording, hij is dus 18 jaar,
een gewaarwording van de grootheid van het goddelijke wezen. Een nieuw besef, zeer anders van al hetgeen ik ooit heb ervaren. Nog nooit hadden woorden uit de schrift me zo aangegrepen als voordien. Ik dacht bij mezelf hoe uitmuntend dat wezen was en hoe vreugdevol ik zou moeten zijn dat ik zo van deze God mag genieten. Ik wou in hem volledig opgezwongen worden waar hij is in de hemel, voor altijd. Ik bleef deze woorden voortdurend herhalen en ging naar God in gebed om hem te vragen dat ik hem voortaan zou mogen genieten. Van hem voortaan zou mogen genieten. Ik bad toen op een manier zeer verschillend dan voordien. Er kwam in mij een nieuwe dimensie op, zegt hij, van liefdevolle genegenheid tegen God. Vanaf die tijd had ik hele andere opvattingen over Christus en zijn verlossingswerk. Weet je nog? Het decretum horribile. Daar was wat dan nu volledig vrede mee. Een stille gewaarwording van deze dingen nestelde zich diep in mijn hart. En mijn ziel werd weggedragen in plezierige, hartverwarmende overdenkingen over Gods koninkrijk. Mijn verstand was vanaf dat moment zeer veel bezig met het lezen en het mediteren over Christus, over de schoonheid en de perfectie van zijn persoonlijkheid. En hij had verder gezegd: het meest van mijn tijd spendeerde ik in het overdenken van de goddelijke dingen, jaar na jaar. Vele malen wandelde ik alleen in de bossen en was ik alleen om te mediteren en te bidden en te praten met God. Gebed was voor mij iets natuurlijks geworden. Haast elke dag bad ik regelmatig, waar ik mij ook bevond, ofwel in stilte ofwel uitop. De verrukkingen die ik nu voelde in religie waren van een hele andere aard dan die van voordien toen ik nog een jongetje was. Toen ik een jongetje was, ik blind voor de heerlijke waarheden. Net zoals een blindgeboren kind geen besef heeft van mooie kleuren. Deze ervaringen, zegt hij, veranderden mijn manier van denken compleet en animeerden mijn ziel tot in de diepste zin van het woord. Deze verrukkingen hadden mijn hart nog nooit voordien bereikt en kwamen nog nooit in mij te boven. Die man was 18 jaar oud, Jonathan Edwards. Hij heeft ons vele preken nagelaten, vele werken, boeken. Hij was ook getuige van verschillende opwekkingen. Hij heeft daar daarover geschreven, ook zelfs. En hij mocht zelfs participeren in een opwekking, in een paar opwekkingen, toen gaande, in die Engelse kolonies. En uit zijn werken, ik weet niet of je er al gelezen hebt, maar uit zijn werken kan je echt zien dat hij ook echt zeer goed vertrouwd is met Gods woord. Hij heeft trouwens ook de preek gegeven op de uitvaartdienst van David Brainerd. Waarom heb ik dit eens verteld aan jullie broers en zussen? Wel, je hebt het wel gewaar geweest, als je het zo gehoord hebt. Er is daar iets gebeurd met die kerel. Een metamorfose heeft hij ondergaan. Het geloof is plotseling bij hem zo veranderd. Het transformeerde de jonge religieuze, het jonge religieuze kind van 18 jaar, werd getransformeerd naar een volwassen kind van God. Op een gegeven moment. Hij was opeens geestelijk volwassen. Zo'n ommekeer had die kerel meegemaakt. Nu kende hij God. Nu wist hij wie God was. Is. En dat is precies, broers en zussen, wat we gelezen hebben. Waarvoor Paulus bidt. Gaan we nog een keer naartoe gaan? Vers 16 en 17. Paulus vraagt en dankt God voor het geloof. Dat hebben we gezien, wat dat geloof is. Maar Paulus stopt niet. Hij gaat verder. Hij wil niet dat de christenen alleen maar dat beginnend geloof ontvangen. Slechts die sleutel. Hij wil dat niet. Hij wil veel meer voor hen. En wat doet hij? Hij bidt ervoor. Vers 16 en 17. U gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. De geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Paulus weet waarover hij spreekt. Net zoals Jonathan Edwards wist waarover hij sprak, want Jonathan Edwards had ook die ommekeer meegemaakt. Zo had Paulus ook die ommekeer meegemaakt. En aangezien Paulus een enorme liefde had voor de broers en de zussen, is dat van harte wat hij ook wilt voor de broers en de zussen. En dat zet hem aan tot gebed. Dat de broers en de zussen, net zoals Paulus, die geest van wijsheid en openbaring zouden mogen ontvangen om God recht te kennen. Maar als je nu daarbij stilstaat en je zegt, ja, Paulus, waarom bid je dat? Natuurlijk, omdat ze God zouden kennen. Natuurlijk. Maar Wat is het doel van God kennen dan in feite op zich? Waarom moet je God kennen? Wel, Paulus kende God. En door het feit dat Paulus zo goed God kende, had hij de kracht en de macht om zichzelf weg te cijferen. Hij wist wie dat God is. En als je echt weet in diepste wie dat God is, dan kan je jezelf ook geven voor anderen. En dat is het doel waarom Paulus ook bidt. Dat ze zouden mogen groeien in de kennis van God. Want, allez, je moet een keer nadenken. Hoe kon Paulus zoveel van zijn eigen leven in de levens van anderen investeren? Als hij de brief schreef naar de Filippenzen, zat hij opgesloten in de gevangenis. En ik weet niet of hij de brief gelezen hebt, maar hij is meer bekommerd voor zijn broers en zijn zussen in de gemeente dan dat hij is voor zijn eigen. Terwijl hij wel in een kerker opgesloten zit in de gevangenis, waar hij moet lijden en doen. Maar toch is hij meer bekommerd om de broers en de zus in Efeze. Hoe kan dat? Dat is niet uit de mens, dat kan niet gewoon. Dat komt omdat Paulus goed vertrouwd is met God. Hij weet wie God is. Hoe kon Paulus zijn eigen leven zo geringschatten? Hij zei, voor mij is leven Christus en sterven winst. Versta je? Dus hij was heel doordrongen van wie God is. En daarvoor, broers en zussen, hebben we ook die ommekeer nodig in onze leven. Het is niet voldoende voor juist maar de sleutel van het geloof te ontvangen. De Heere wil ons verder brengen. Paulus wist het. Hij smaakte het en hij wilde dat ook voor de andere broers en zussen. En ook wij, broers en zussen, mogen daar gerust voor bidden. Ook wij hebben voortdurend Gods genade nodig. Het is niet zo dat je tot één keer komt. Daar heb je voor de genade nodig van God. Maar als je verder wil groeien, dan moet die genade, diezelfde genade die jou tot één keer heeft gebracht, die moet jou voortdurend leiden. En voortdurend heb je die genade nodig van God. En we mogen dat ook verder blijven vragen aan. Net zoals we toen tot één keer gekomen zijn, dat vroegde naar God, mogen we dat nu ook vragen om verder te groeien in geloof. Zie je? Dus die genade stopt niet wanneer je tot één keer komt. Waar ik naartoe wil, broers en zussen, is dat gebed en groei niet los te koppelen zijn van elkaar. Gebed staat niet alleen, dat behoort bij groei. Als er geen oprecht gebed is, dan is er geen groei. En als er geen groei is, dan is er ook geen gebed. Zo is dat, eenmaal. Je mag zeker zijn, Jonathan Edwards had die ommekeer in zijn leven meegemaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat er daar ook gebed achter zat. Misschien waren het zijn vader en zijn moeder die daarvoor baden. Want ze zagen ook wel dat hun kind 10 jaar een doorsnee christen was en ook geen vreugde had in de dingen van God. En misschien baden ze wel samen, zijn ouders, in de hoop dat hij dan ook die diepe vreugde zou kennen die zijn vader echt ook had. Versta je? Dus, Paulus gaat verder. Hij zegt, in vers 18, dus wat is nu in feite God kennen? Je kan wel God kennen, en we hebben gezien wat dat het doel is van God kennen, maar wat is het nu in feite God kennen? Paulus gaat verder, en hij zegt in vers 18, dat je verlichte ogen van het hart nodig hebt. Waarom heb je nu verlichte ogen van het hart nodig, zegt Paulus? Wel, omdat je zou weten welke hoop zijn roeping werkt. Met andere woorden, heb je al een keer stilgestaan en nagedacht bij de hoop die in jou leeft. Dus, wat is God kennen? Het heeft verband met hoop. We zien hier weer opnieuw het woordje hoop. Weet je nog, geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Wat Paulus zegt nu, de hoop die zijn roeping werkt. Wat is de christelijke hoop dan? Als ik je dat mag vragen. Paulus zegt het ook. Wat is de christelijke hoop? Kunnen we het lezen? De erfenis van de Heer Jezus. En dat vond ik altijd een beetje merkwaardig. Onze hoop is de erfenis van de Heer Jezus. Waarom staat er daar de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis? Is het niet onze erfenis? Hoe kan onze hoop zijn erfenis zijn? Het is toch onze erfenis, want hebben wij niet het voorschot ontvangen van onze erfenis, namelijk de Heilige Geest? Waarom staat er aan zijn erfenis? Wel, ik weet niet of je nog herinnert, maar de vooravond dat de Heer bad tot de Vader in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, Wat zegt de Heer Jezus in die eerste twee versen? Ik ga ze een keer voorlezen. Omtrent die erfenis, ik ga ze een keer voorlezen. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen, en nu komt het, iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Dus, iedereen is gegeven aan de Heer Jezus. De Vader heeft ons gekocht met zijn bloed. En daarom zijn wij nu het bezit van de Heer Jezus. Heer? Wij zijn zijn erfenis samen met alles wat de Heer Jezus heeft ontvangen. Want de Heer Jezus heeft alles ontvangen. Verder in vers 20 en 21 kunnen we zien dat de Heer Jezus aan Gods rechterhand zit. Boven elke overheid, boven elke macht, boven elke kracht, heerschappij. Over het zichtbare, over het onzichtbare, nu en voor altijd. Dat hebben we gezien. Dus, dat is de erfenis, zijn erfenis. Maar, wij zullen met volle teugen ook mogen genieten van zijn erfenis. Waarom? Omdat we deel zijn van zijn erfenis. En dat is zijn erfenis van de Heer Jezus. En nu zegt Paulus: besef je wel goed wat dat de heerlijkheid is van deze erfenis? Besef je wel goed, heb je al een keer stilgestaan, mediteer je daar soms over, wat die heerlijkheid is van de erfenis van de Heer Jezus, dat jij straks zult ontvangen? Eerlijk gezegd, Paulus kan het niet omschrijven in woorden. Maar zegt hij ook niet op een andere plaats, wat het oog niet gezien heeft, wat het oor niet gehoord heeft, wat er in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God weggelegd voor hen die hem lief hebben. Dus hij kan het in feite niet omschrijven. Hij weet het gewoon niet. Daarom zegt hij ook, de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Paulus gebruikt nooit niet te veel woorden, hij is heel spaarzaam met zijn woorden. En hij kiest zorgvuldig zijn woorden, om iets duidelijk te maken. In feite kunnen we het niet beseffen, maar hij zegt wel tegen ons, denk daarover na, mediteer daarover. Wat is die heerlijke hoop? En mag ik u vragen, broers en zussen, wat zou die heerlijke hoop kunnen zijn? Als je daar zo stil bij staat en je denkt voor jezelf, ja, we hebben een heerlijke hoop gekregen. Maar wat is die heerlijke hoop? Heb je daar over nagedacht? Ik wel hoor, ik heb erover nagedacht. En dit is een conclusie, wat dat die heerlijke hoop is. Is het niet ons verlangen, sinds dat we tot een keer gekomen zijn, elk van ons, om het goede te doen? Weet je wel? Filippenzen 2:13 zegt, want het is God die zowel het willen als het handelen in u teweeg brengt, omdat het hem behaagt, maar die nieuwe gevoelens gekregen van de Heer. Is het niet dat we verlangen het goede te doen? Is het niet dat we verlangen oprecht te zijn? We slagen daar niet altijd in, heel dikwijls vallen erin, maar de nieuwe verlangens, heeft dat niets te maken met onze hoop? Is het niet dat we verlangen om iedereen te verheven, zelfs onze vijanden? Is het niet ons verlangen dat we tot zegen zijn van andere mensen? Of mag ik het anders zeggen? Is het niet ons verlangen om net zoals de Heer Jezus Christus te zijn? Want, wat is, de Heer had, toen hij bij ons was, gesproken tot zijn eigen vijand. Hij is er wel voor gestorven, voor zijn eigen vijand. Hem was perfect in alles wat hij deed. Wij falen. Maar de Heer Jezus had geen zonde in hem. En hij was wel oprecht. Het is ons verlangen om ook zo te zijn als hem. En dat is ook een belofte die de Heer God ons gegeven heeft. Want in 1 Johannes 3:2, wat zegt de Heer, wat zegt Johannes? Wij zullen zijn zoals hem. Dat is de heerlijke hoop die we hebben. Begrijp je het een beetje? Ik kan daar heel veel over nadenken. Dat is ons verlangen van het hart, om werkelijk te zijn zoals de Heer Jezus. Ik wil afsluiten met de vraag aan broers en zussen. Ken je God zoals hij werkelijk is? Heb je die drastische ommekeer meegemaakt in je leven? Ja, prachtig, goed. Nee, we kunnen daarvoor bidden. Dat was een gebedspunt van Paulus. En ook wij, broers en zussen, kunnen daarvoor bidden voor elkaar. Zie je, laat ons niet stoppen, maar juist gewoon dat geloof te ontvangen. Er is veel meer weggelegd voor de heiligen dan slechts de sleutel. We mogen bidden voor de geest van wijsheid en openbaring, zodat we de Heer God recht zouden kennen. Want dan pas zullen onze levens ook echt veranderen. En zullen we echte mensen tot zegen kunnen zijn. Tot daar.